Ja, ik kwam hem tegen op het internet, ik vond hem wel grappig. Ja. Dank jullie voor de aanbidding. Ik heb een hele goede tijd gehad. Letterlijk tot tranen geroerd. En Johannes die beschrijft dat beeld wat hij ziet inderdaad als hij Jezus ziet in de hemel. En Johannes kende Jezus goed. Hij had 3 jaar met hem gewandeld op aarde. En dan ziet hij dit beeld. Een van de in mijn ogen meest indrukwekkende beelden die je in heel de Bijbel tegenkomt. Hij had 3 jaar Jezus gekend, maar nu zag hij Jezus in al zijn heerlijkheid. En hij valt als dood voor zijn voeten. En dan klinken die schitterende woorden. Vrees niet. En dat is wat Anneke denk ik ook zei. Vertrouw me. Jezus zien in al zijn glorie, al zijn heerlijkheid. Is niet bedoeld om afschrikwekkend te zijn. Is bedoeld om te bemoedigen. Om geestelijk kracht te geven. En je op je voeten te zetten met die woorden. Vrees niet. En als dat alles is wat je gehoord hebt vandaag, dan is het goed. Aan de andere kant heb ik ook het een en ander voorbereid. Maar nogmaals, als je hier genoeg aan hebt wat mij betreft. Want het is wel een van die meest diepe waarheden uit de Bijbel. God is groot. Oneindig groot. Maar hij zegt, vrees niet, want we hebben niet bang voor hem te zijn. Wat de boze ons ook influistert, angst voor God is niet van God. Vrees niet, punt. Voor vandaag, ik ben even terug gaan tellen, zijn we inmiddels aan de 9e ontmoeting. En ik denk dat ik volgende keer maar de laatste doe, anders wordt het een beetje sleets en dat is niet de bedoeling. Dus de volgende keer zal ik denk ik nog een 10e ontmoeting doen met Jezus en dan een beetje een overzicht maken van de lessen die we uit al die ontmoetingen kunnen trekken. En voor vandaag komen we ook weer bij een bekende geschiedenis uit en die gaan we eerst maar eens lezen. Daarna was er een Joodsfeest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaafspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u, vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei, mijn vader werkt aan 1 stuk door en daarom doe ik dat ook. Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde en zichzelf zo aan God gelijkstelde. Ik probeer dan altijd een beeld te vormen van de dingen die ik lees. En ik zat een beetje met dat bad, met die vijf zuilen, totdat ik dit plaatje tegenkwam. Het schijnt zo te zijn dat het een bad was met twee verschillende baden. En met vijf zuilengangen. Kijk, hier heb je er dan 1, 2, 3, 4 en dan in het midden. Zo komen we dus aan die vijf zuilen. Ik dacht van, hoe zit dat nou met vijf zuilengangen? Dit schijnt het bad zoals het bad geweest is. We lezen dat het een van de feesten was, een van de Joodse feesten. We weten niet welk feest. Er waren drie feesten waarvoor je naar Jeruzalem ging in het jaar. En dat was Pasen, Pinksteren en het Purimfeest. Welke van de drie het geweest is, we weten het niet. En het is ook niet zo erg belangrijk. En dan de naam van het bad. Ook dat is lastig. We hebben net gelezen dat het Bethsaida heet. Andere vertalingen geven Bethesda. En weer andere vertalingen hebben het over Bethsaida. Maar dat zijn allemaal verschillende namen die ook weer verschillende betekenissen hebben. Dus daaraan durf ik niet zoveel af te leiden vandaag. Het is echt afhankelijk van de vertaling en de oorspronkelijke tekst die je erbij haalt. En ik moet zeggen, als ik dat verhaal zo lees, dan kan ik er niet zoveel mee. Een bad, en dan moet dat blijkbaar gaan bewegen. En als je dan als eerste erin bent, dan word je genezen. Sorry, dat zijn dingen die voor mij anno 2019 als westersdenkend mens, ik kan daar niet zo mee. Het is ook opvallend dat Jezus in de geschiedenis er verder ook helemaal aan voorbij gaat. Hij benoemt het niet, hij geeft er geen oordeel over. Dus dat ga ik vandaag ook maar niet doen. Als je die geschiedenis zo leest, dan heeft hij duidelijk twee kanten. Je hebt de kant van de man die daar lag aan de rand van het bad. En we hebben natuurlijk de kant van Jezus. Jezus die in zijn bediening staat en op een doel afgaat. Laten we eerst maar eens even kijken naar deze zieke man die al 38 jaar, een mensenleven lang, ziek is. We weten niet waaraan die lijdt, dat staat er niet. Maar we kunnen het wel een beetje afleiden aan wat er beschreven wordt. Hij probeert in het bad te komen, maar hij is altijd te laat. Dus blijkbaar is er iets, een verlamming, spasme of een misvorming waardoor hij beperkt is in zijn bewegingen. En hij ligt op een mat. Dat is maar de conclusie. Vaak wordt hij ook wel gezegd een verlamde man. Laten we het daar maar op houden. En uit het feit dat er gezegd is dat hij het al heel vaak geprobeerd heeft om in dat bad te komen. En omdat er staat dat Jezus wist hoe lang hij daar lag, mogen we ervan uitgaan dat hij daar al heel lang lag. Misschien wel die 38 jaar, we weten het niet. Maar het is opvallend hoe hij reageert op de vraag van Jezus. Jezus stelt een, zoals we dat dan zeggen tegenwoordig, een gesloten vraag. Een directe, gesloten vraag. Wilt u gezond worden? Nou, logischerwijs is er maar één of twee antwoorden, ja of nee. Maar dat doet de man niet. Hij begint een verhaal, een omtrekkend, wat afwijkend verhaal. Indirect. En uit de geschiedenis kunnen we opmaken dat hij niet weet wie Jezus is. Later vragen de Joden aan hem van, wie heeft u dan genezen? En dan zegt hij van, ja, dat weet ik niet. Dus hij heeft Jezus niet herkend. Of misschien was Jezus, waar hij lag, wel helemaal niet bekend. Misschien waren de verhalen over die wonderdoenende profeetachtige man wel helemaal niet doorgedrongen daar. Maar hij weet dus niet wie Jezus is. En als we ons dan een beetje in die man verplaatsen, dan zal je daar maar jarenlang liggen, ziek, Iedere keer weer de teleurstelling dat als dat water gaat bewegen je weer te laat bent omdat andere vorderingen en er blijkbaar niemand zo barmhartig is om je te helpen om in dat bad te komen. Dan staat er ineens een vreemde snuiter voor je neus en die zegt, wilt u gezond worden? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zou dan ook niet direct het achterste van mijn tong laten zingen. Want mijn visie is gericht op dat water. Want daar is genezing te verwachten. Af en toe tenminste. Als je op tijd bent. Als er tenminste iemand is die je een handje wil helpen. Want jij ligt daar tenslotte niet voor niets. Hulpeloos. We kunnen dus concluderen dat deze man niet genezen wordt door een groot geloof in Jezus. Er zijn geschiedenissen waarbij mensen echt genezing ontvangen en die een diep geloof in Jezus hebben. Die Romeinse hoofdman waarvan de knecht ziek is, die zegt, Heer, u hoeft maar in uw vingers te knippen en mijn knecht is genezen. En die bloedvloeiende vrouw die het kleed van Jezus aanraakt, die hebben een groot geloof. En dan wordt er ook wel gezegd van uw geloof heeft u behouden, maar van deze man kunnen we dat niet zeggen. Want hij weet niet wie Jezus is. Hij heeft niet een groot geloof in Jezus. Hij ontvangt genezing voor zijn lichaam zomaar. Onverwacht als een cadeautje uit de hemel. En uiteindelijk doet hij wel wat Jezus hem opdraagt. Hij pakt zijn mat op en hij gaat op pad. En waar gaat hij heen? Naar de tempel. Want daar komt Jezus hem weer tegen. Wat er ook gebeurd is, van wie die dit grote geschenk ook heeft gekregen, hij gaat naar de tempel. Dwars door de drukke straten van Jeruzalem, want er is feest. Dwars door de drukte van het feest heen. Of misschien wel juist omdat het feest is, waar hij zoveel jaren niet aan heeft kunnen deelnemen. Hij gaat naar die ene plek waar hij wil zijn. Hij gaat naar de tempel. Hij gaat naar het huis van God. Daar wil hij God danken. Hij wil de Heer loven in zijn heilige huis voor wat hem is overkomen. Maar onderweg komt hij mensen tegen die niet zo blij zijn als hij. Mensen die boos kijken en die hem boos aanspreken over dat hij een mat onder zijn arm heeft. Misschien was dat wel het enige wat hij had, die mat. Hij lag er al jaren op. Zijn vertrouwde mat. De mat die hem al die jaren misschien nog enig comfort had gegeven. Maar gelukkig kon hij de mensen verwijzen naar die ene man die hem had gezegd, pak uw mat op en loop. En aangekomen in de tempel ontmoet hij die man weer die hem genezen heeft. En die man die zegt tegen hem, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. Erger dan 38 jaar ziek zijn? Erger dan op een mat liggen, hulpeloos aan de rand van een bad? Erger dan iedere keer die teleurstelling van net te laat zijn? Wat kan dat zijn? Waar waarschuwt Jezus hem zo ernstig voor? Onze visie vandaag de dag is zeker gericht op lichamelijk genezen. De conclusie die we hier niet uit mogen trekken uit deze woorden is dat zijn ziekte veroorzaakt is door zonde. We mogen die redenering van Jezus, die opmerking, mogen we niet omkeren. Dus dat wil ik even nadrukkelijk zeggen. Maar er is wel één ding dat nog erger kan zijn dan de ziekte die hij achter de rug heeft. En dat ook te koppelen is aan zonde. En het enige wat erger kan zijn, is voor eeuwig afgesneden worden van God. Jezus waarschuwt de man serieus ernst te nemen met een leven met God. Want leven zonder God in eeuwigheid is erger dan hij zich kan voorstellen. Jezus zegt het zelf in de zaligsprekingen in de bergrede. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. En in Spreuken laat God optekenen van alles waarover je waakt. Waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Zoek liever zijn koninkrijk en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. De macht van zonde op het leven of zelfs de eeuwigheid mag niet worden onderschat. Daarom waarschuwt Jezus hem er zo ernstig voor. En misschien is dat anno 2019 iets waar wij misschien eens wat meer over mogen nadenken. Want met de genezing die hem geschonken is en deze waarschuwing te harte nemen, neem ik aan dat het verder met de man goed is gegaan. Maar laten we ook eens kijken wat er nou gebeurt aan de rand van dat bad. Wilt u gezond worden? Dat is de vraag die Jezus stelt voordat hij wat doet. Jezus walst niet over deze zieke man heen. Ondanks dat wat er gebeurt in zijn plan past. Maar daarover later meer. Jezus laat deze man zijn autonomie houden. Net zoals God de mens in het paradijs autonomie heeft gegeven om zelf te beslissen, zo laat Jezus ook de autonomie voor deze gebeurtenis bij de man liggen. Pas als de man, zij het dan wat indirect aangeeft, beter te willen worden, dan doet Jezus zijn werk. Jezus speelt geen spelletje met deze vraag. Het is een serieuze vraag en pas als de man daarop bevestigend antwoordt, gaat Jezus door met zijn plan, met zijn genezing. Want het zou best kunnen dat deze man andere verlangens had. Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar het kan wel. Dan de andere kant van de geschiedenis. Het leven en de bediening van Jezus. Wat doet Jezus hier en waarom? Wanneer Jezus de man op pad laat gaan met zijn mat onder zijn arm, weet Jezus allang precies wat er gaat gebeuren. Want hij kent de harten van de mensen. En het resultaat daarvan heeft Jezus nodig in zijn plan. Is dat niet een beetje een vorm van manipulatie? Nee, Jezus misbruikt deze man niet. Er zal deze man niets overkomen. Maar Jezus gebruikt de situatie wel om het doel in zijn heilsplan te bereiken. Want wat was het doel van Jezus? Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En hoe heeft hij dat gedaan? Door voor ons aan het kruis te sterven. En God zij dank na 3 dagen weer op te staan, omdat de dood was overwonnen. Maar om dat einddoel te bereiken had Jezus een ander doel. Hij moest aan het kruis. Zijn hoofddoel was dus onze redding, maar om dat te bereiken moest hij wel eerst aan het kruis sterven. In vers 18 staat, vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde en zichzelf zo aan God gelijkstelde. Van het volgende wil ik niet echt een dogma maken, daar mag je dus anders over denken. Maar wanneer ik de ontmoetingen van Jezus zie, die we nu behandeld hebben en ook andere, dan zie ik 2 verschillen in de ontmoetingen. Aan de ene kant zijn er ontmoetingen met mensen waarbij mensen het initiatief nemen voor de ontmoeting. Denk aan Nicodemus die naar Jezus toe gaat met een vraag. Denk aan de rijke jongeling die bij Jezus komt met een vraag. Denk aan de bloedvloeiende vrouw die Jezus kleed aanraakt om genezing te ontvangen. Vorige keer hebben we gesproken over Martha en Maria. Martha heeft Jezus uitgenodigd. Het initiatief ligt bij hun. En dan gebeuren de wonderen, zijn de genezingen, krijgen mensen wijze raad. dat gaat goed. Maar aan de andere kant, als je die ontmoetingen gaat bekijken, zie je dat er ook ontmoetingen zijn waarbij Jezus het initiatief neemt. Denk even aan de ontmoeting met Zacchaeus. Zacchaeus had het liefst boven in die boom blijven zitten. Had Jezus voorbij zien lopen en denkt van nou, daar heb ik Jezus gezien. Maar Jezus neemt het initiatief om hem naar beneden te halen. Zacchaeus, heden wil ik in jouw huis zijn. De opwekking van Lazarus. Niemand heeft Jezus gevraagd om Lazarus op te wekken. Dat was helemaal zijn initiatief. En deze man bij het bad, hij herkende Jezus niet. Hij wist niet eens wie het was. Er staat ineens een man en die vraagt van wilt u gezond worden? En ook dan volgt er herstel, ook dan volgen de wonderen, ook dan volgt er genezing. Maar die ontmoetingen geeft altijd extra opschudding. Die ontmoetingen geeft altijd onrust bij het publiek. Het lijkt alsof Jezus bewust de Joodse leiders tegen zich in het harnas jaagt. En in de geschiedenis van vandaag stuurt Jezus die man op pad met die mat onder zijn arm. En hij weet heel goed wat daarvan het effect zal zijn. Roept deze gedachtegang misschien wat weerstand bij je op? Dat is niet zo erg. Ik kan het begrijpen. Ik had er zelf ook een beetje moeite mee. Maar ik zie het en dit is mijn conclusie. Het is niet zo dat Jezus in zijn bediening 3 jaar op aarde rondliep en zijn stinkende best deed en aan het eind tot de conclusie kwam van mijn hemel, ze willen me niet. Ze kruisigen me. Jezus is naar de aarde gekomen om gekruisigd te worden. En een heleboel dingen zijn in zijn plan geweest. Hij heeft erop aangestuurd met zijn handelen. Jezus is niet een willoos lam dat naar een slachtbank wordt geleid. Hij is er bewust uit eigen initiatief naartoe gelopen voor ons. En dat zie je. Hij jaagt de Joodse leiders bewust tegen zich in het harnas, zodat ze aan het einde hem zouden kruisigen. Voor ons. Zijn er nog lessen te leren? Ja. Het is deze dag feest. En iedereen gaat naar de tempel om feest te vieren. Maar Jezus, die gaat eerst langs in het ziekenhuis. Ja, het is feest. Maar wat valt er te vieren op deze feesten? Maakt niet uit welke van de 3 feesten. Uiteindelijk gaan al die feesten maar over 1 ding. Over een God die de zondige, kapotte en zieke wereld niet aan haar lot overlaat. Maar uitreikt naar wat verloren dreigt gegaan en om hulp roept. Daar gaan alle feesten over. Daar gaat heel de Bijbel over. God ziet om naar wat hij zelf vaak noemt de weduwe, de wezen, de zwakke, de vervolgde, de verstotene, degene die honger en dorst lijden. Die noemt hij in de bergreden, die noemt hij in de profetieën. Is dit niet het vaste dat ik verkies, dat je omziet naar de weduwe en wezen? En in zijn ontmoetingen wijst Jezus ook ons deze mensen aan. De zwakke, de stille. Hij brengt ze als het ware bij ons. En de vraag voor vandaag is, zien wij ze staan? Staan wij voor ze open? Staan wij open voor de mensen die Jezus ons aanwijst? Lopen wij, als we feest gaan vieren, ook eerst langs bij het ziekenhuis? Jezus geneest niet met 1 vingerknip iedereen die daar ligt, aan de rand van het bad. Maar hij wijst ons op deze ene man die niet in staat is om bij genezing te komen. Omdat de sterke steeds voordringen. Jezus wijst op het feit dat Jezus voor hem in de bres springt. Voor de zwakke, de stille. En hij wijst ons niet voor niets op deze niet gehoorde, niet geziene, de stille mensen. Hij ziet ze wel. En hij vraagt ons ze ook te zien. En de vraag is dan, hebben wij geduld met ze? Gaan we naast ze staan? Bidden we voor ze? Willen we ze bemoedigen? En blijven we ook naast ze staan als bidden niet 1, 2, 3 helpt op de manier zoals we hopen of verwachten? Jezus wijst ons te zorgen voor de zwakken, voor de eenzamen en voor de zieken. Vandaag hebben we uit deze geschiedenis drie dingen naar voren gebracht. Er zijn ongetwijfeld nog veel meer dingen te zeggen over deze geschiedenis en over alle details die erin zitten. En natuurlijk, dat nog los van het feit dat Jezus bij macht is, door enkel een woord te spreken een zieke van 38 jaar totaal te herstellen. Maar de drie voornaamste dingen die ik uit deze geschiedenis heb gehaald vandaag, is ten eerste, Jezus tast onze autonomie niet aan. Jezus neemt ons serieus. Hij wijst dingen aan, hij vraagt dingen, maar de keuze, de verantwoording, laat hij aan ons over. En hij waarschuwt ook wel voor de consequenties van onze keuzes, onze daden. Dat is het eerste wat ik zag. Het tweede wat ik zag, is dat Jezus' blik tijdens zijn hele bediening voortdurend gericht is op het volbrengen van zijn missie. Zelfs als hij daarvoor bewust de mensen tegen zich in het harnas moet jagen. Daardoor konden uiteindelijk die onvergetelijke woorden klinken: het is volbracht. Alles was gericht op het uit kunnen spreken van deze woorden: het is volbracht. En het derde wat ik zag was dat Jezus wijst ons de zieken, de zwakken aan. De mensen die voortdurend worden gepasseerd, waardoor ze beschadigd raken en niet tot herstel kunnen komen. Jezus brengt ze bij ons, zodat wij in onze autonomie er iets mee kunnen in onze bediening. Amen.